Welkom, kinderen, catechisanten, ouders, grootouders, gemeente. Welkom op deze kerstmiddag met de kinderen van de gemeente en daarbuiten. Wij willen samen deze kerstherdenking aanvangen met het zingen van Psalm 100... En daarvan het eerste vers, juich aarde, juich alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Het eerste vers van Psalm 100. Zegen vragen over ons samen zijn. Heere, u geeft het bij al hetgeen wij ook de afgelopen dagen van u hebben ontvangen, ook dit, dat we nog voor de vierde maal samen mogen komen. Nu heel bijzonder ook met de kinderen van de gemeente, om ook uit hun mond het evangelie te vernemen. Heren, en dat kan nooit genoeg gezegd worden. Engelenmond, herdermond, kindermond. Mocht het ook waarheid zijn voor ons als wij mensen het woord nemen. Om ook diezelfde woorden van ouds in onze tijd te laten klinken. En mag het ook zijn voor de kinderen vanmiddag als zij hun teksten opzeggen. Maar ook als wij samen met hen zingen. En dat het waarheid mag zijn en dat we ook beseffen wat we zingen. Ook waarmee we begonnen zijn. Heren, een vrolijk lofgedicht. Er is maar één volk vrolijk dat zich in u mag verblijden. Dat volk dat met Christus verenigd is. Dat in uw Zoon stof heeft. heeft voor eeuwige blijdschap. Heren, en als we dat nog missen, dat we het dan maar uit dat gemis mogen zingen, om dat nog te mogen krijgen wat we niet missen kunnen. Heren, geef zo eerlijkheid in alles. Geef ook eerbied, ook dat is al gezongen. Heren, eerbied, u bent zo hoog en u bent zo heilig, dat we het ook beseffen zullen en ons ook daarnaar zullen gedragen, kinderen en ouderen samen. Heren, u bent hoog heilig, verheven, aanbiddenswaardig, goed, vol van liefde en genade. U heeft ons geschapen om u eeuwig groot te maken. Geef dat we dat hier ook mogen leren doen. Eerbied voor u en voor alles wat u ook geschapen heeft. Ook voor het leven dat er nog mag zijn. De schepping, hoezeer ook gevallen, die er nog mag wezen. Dat we ons daarin gedragen zoals het behoort. Wilt u een zegen geven over al hetgeen in deze samenkomst mag gedaan worden? Als we samen zingen, de teksten horen, als het verhaal mag worden verteld, uit uw woord mag worden gelezen, dat ook kort mag worden overdacht. Heren, en wil u daar zelf in meekomen? Want dan horen wij geen mensenstem meer, maar dan horen we u spreken. En daar gaat het over. Dat we door al die woorden die wij mogen uitspreken, uw stem zouden mogen horen. Stem van God, die eeuwig leeft. Heren, wilt u ons allen ook daarin gedenken dat wij beseffen, ouders en kinderen, dat wij bekeerd moeten worden en dat dat een eeuwig wonder is. We leven in een donkere tijd. Mensen van nature geven al niet om u, maar in onze tijd wordt het nog minder, ook in de kerk steeds minder. Heren, we beseffen niet meer wat het is om van nieuws geboren te worden, maar wat wij dan niet beseffen en wat wij ten diepste ook niet willen, zoudt gij het toch willen doen, want u kunt het en u wilt het. De meest verharde mens, de liefde in het hart uitstorten. Wil ons daarin gedenken, hier en ook thuis. Geef ons zo een goede uren, om Jezus wil. Amen. En dan geef ik nu het woord aan de katechisanten. Volgens de liturgie die wij allemaal hebben ontvangen. U kunt het ook volgen. We hopen op een goed en gezegend samenzijn.
In het begin schiep de Heere de hemel en de aarde. In het paradijs was alles goed en er heerste vrede, totdat de zondeval kwam. De volgende kinderen, Deborah Koppelman, William Berkhoff, Benjamin Bom en Nick Kleinjan willen jullie daar wat over vertellen.
In het begin schiep God de hemel en aard, zo lezen wij. Alles was nog ledig en de aard een woestenij. Maar in 6 gewone dagen maakte God de schepping klaar. En het mooiste van dat alles was het eerste mensenpaar. Vol van liefde tot hun schepper loofde zij hem dag en nacht. God die alles had geschapen werd ere toegebracht.
Toen de mens geleide Satan had van de verboden vrucht, was hij bang, bevreesd en angstig van de heerweg vlucht.
Satan dacht, ik heb gewonnen, God komt nooit meer aan zijn eer, nooit zal iemand zalig worden, nooit is er verlossing meer.
Maar God zelf heeft in zijn liefde toch een mogelijkheid gebracht tot behouden is van velen uit het menselijk geslacht.
Ga zingen Psalm 6 vers 2.
Thank you.
Uit het geslacht van David zou de Heer Jezus geboren worden. De volgende kinderen gaan u wat vertellen over koning David. Het zijn Chris Volbert, Joelle Volbert, Mark Wiegers, dan weer Joelle Volbert, Joelle Hoekeswever en Bart Volbert. Daarna zingen we Psalm 23, vers 1.
David toen de eerste schapen in het veld van Bethlehem. Daar zong hij zijn schone psalmen en weerklonk zijn zuivere stem.
David zong daarvan de Heere, die hem eenmaal salven liet, tot de koning over Israël het beloofde rijksgebied.
Ja, ook zouden David's zonen altijd heersen op de troon, dat de scepter wordt gegeven aan de grote Davidszoon.
David werd gekozen boven alles uit, hij de kleine jongen met de herden sluit. Hij kwam als kleinste helemaal vooraan, hij mag koning worden, koning in Gods naam.
David gaf de tonen, David zong het voor en hij heeft gesprongen. Hij heeft gesprongen vrolijk voor de ark. David gaf de tonen, David zong het voor en die oude woorden zingen nog steeds door.
Een psalm van David, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in een spoor der gerechtigheid, om zijn naams wil.
In het Oude Testament hebben de profeten al voorzegd dat de Heer Jezus zou komen. De volgende kinderen, Joanneke Volbert, Jorn Wiegers, Mannix Volbert en Dirk Koppelman, willen u daar wat over vertellen.
Reeds eeuw van tevoren wenst zijn komst op uit voorzegd. Profeten kregen heel dit woord de God in het hart gelegd.
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land de schaduw des doods, over degene zal een licht schijnen.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader, Eeuwigheid, Vredevorst.
Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit de worten zal vrucht voorbrengen.
Thank you.
wil nu graag met u een gedeelte lezen uit Gods woord. En dat is anders dan staat aangekondigd. Ik sluit me aan bij wat we zo even gehoord hebben. Dat is de voorzegging van de Heer Jezus in het Oude Testament. En daarom lees ik ook uit dat Oude Testament, en wel uit de profetieën van Daniël, hoofdstuk 2. Daniël 2. En dan ga ik lezen in vers 31. Kinderen, het gaat hierover. Nebukadnezar heeft gedroomd. En nou wil hij die droom en de uitleg van die droom horen. En er is er één die dat kan, dat is de Heere God. En Daniël mag dan tegen koning Nebukadnezar die droom vertellen en ook de uitleg daarvan, wat het betekent. Dat gaan we nu samen lezen. En we luisteren samen naar de droom van Nebukadnezar, zoals die door Daniël wordt verteld. Gij, o koning, zag en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eendeels van ijzer en eendeels van leem. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden ze tezamen vermaald, het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden, maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Tot zover. Gedeelte uit Daniël 2. Ik zei al, kinderen, Nebukadnezar, die machtige koning van het Babylonische Rijk, heeft gedroomd. En hij was daardoor helemaal van streek. Hij werd eigenlijk een beetje ziek van die droom. En hij wilde weten wat dat betekende. En nu had Nebukadnezar heel veel wijze mannen in dienst. Heel knap. En hij liet al die knappe wijze mannen samenkomen. En die moesten hem, Nebukadnezar, gaan vertellen. Luister eens goed, kinderen. Wat die droom betekent. Nee, wat de koning gedroomd had. En ook wat het betekent. En wat zeiden die wijze mannen? Maar koning, dat kunnen wij niet. U moet ons eerst vertellen wat u gedroomd heeft. En dan, ja, dan kunnen wij dat wel uitleggen. Nee, zei Nebukadnezar, dat doe ik niet. Jullie moeten mij die droom vertellen. En wat het betekent. En als jullie dat niet doen, dan worden jullie allemaal gedood. Heel verschrikkelijk, aan stukken gehouden. Dat is wel heel vreed, hè? En jullie huizen, daar maak ik een mesthoop van. Maar als jullie de droom vertellen en uitleggen, dan krijgen jullie grote cadeaus, grote geschenken en heel veel eer en aanzien. De wijze mannen werden wanhopig. Koning, dat kunnen wij niet. Wel, dan moet je sterven. Eén van die wijze mannen had het nog niet gehoord. Dat was Daniël. En vlak voordat al die wijze mannen gedood zouden worden, want ze konden echt die droom niet vertellen, laat staan de uitleg geven. Vlak voordat dat zou gebeuren, hoorde Daniël het. En toen vroeg hij via een knecht van de koning om uitstel. En hij ging in gebed samen met zijn vrienden. En toen mocht Daniël van God horen wat de koning gedroomd had en wat de betekenis is. En toen ging Daniël naar koning Nebukadnezar. Hij zegt: koning, niet ik, maar mijn God weet het. En hij heeft het mij bekendgemaakt. Ik zal het u vertellen wat u gedroomd heeft. U heeft gedroomd, koning, van een beeld tegenover u. Een heel groot, glanzend, verschrikkelijk beeld. Bovenaan dat hoofd van dat beeld was helemaal van goud. En daaronder, die borst met die armen van dat beeld, dat was zilver. En weer wat lager, de buik en de dijen, was koper. En daaronder de benen, die waren van ijzer. En de voeten van dat beeld, ja, dat was twee soorten door elkaar. Een deel ijzer en een deel leem, dat betekent klei. De voeten van ijzer en klei. Dat was het beeld wat u gezien heeft. Groot beeld. Goud, zilver, koper, ijzer en de voeten gemengd. Klei met ijzer. Dat heeft u gedroomd. Ja, knikt Nebukadnezar, dat klopt. En nu de uitleg, koning. Ook dat heeft God mij bekendgemaakt. De uitleg. Dat hoofd van goud, dat is uw koninkrijk. Een machtige koninkrijk is er nooit geweest daarvoor en zal er ook niet meer komen. U bent de machtigste koning die ooit geleefd heeft. Dat is uw koninkrijk, dat hoofd van goud. En na u zullen andere koninkrijken komen. Ook wel machtig, maar niet zo machtig als u. Het zal steeds minder worden. Zilver, koper, ijzer, leem en ijzer. Kinderen, die koninkrijken, we denken, het staat niet in de Bijbel, dat we dat wel een klein beetje weten. Dat gouden hoofd is het koninkrijk van Nebukadnezar. Daarna zilver, dat is het koninkrijk van de Mede en de Perzen. Hebben jullie ook wel eens van gehoord, hè? Koning Darius bijvoorbeeld. Daarna komt er ook een machtig koninkrijk van de Grieken, van Alexander de Grote. Daarna komen de Romeinen. En daarna komen nog andere koninkrijken, net zoveel tenen als de voeten hebben. 10 koninkrijken nog. Maar die zijn niet zo machtig en die houden ook niet zo lang stand. Dat is de uitleg, kinderen. Klopt dat? Nee? Ben ik wat vergeten? Ja, jij knikt, hè? Ik ben wat vergeten, kinderen. Want Nebukadnezar had niet alleen maar van dat beeld gedroomd, maar nog iets. Hij had gezien een steen. Het was een berg. Hier, dat beeld, dat grote beeld. Kinderen, jullie weten nou hoe dat eruit zag. En daar was een berg. En zonder dat er een hand aan te pas kwam, werd daar zomaar van die bergen een steen afgehouwen. Nee, ik doe zo, maar er was geen hand. Zonder dat er een hand was, werd daar een steen uit die berg gehouwen. Losgemaakt. En die steen, kijk eens, die rolde zo tegen dat beeld aan. En heel dat beeld, dat viel om en werd vermorzeld. En weet je wat er overbleef? Stof. En toen kwam de wind en die nam dat stof mee. Koning, zo ging Daniel verder. Dat heeft u gezien, dat beeld. U weet wat het is, allemaal koninkrijken, u de machtigste. Maar, en daarom was u zo verontrust, hè? Daarom was u zo van streek. Die steen, wat is dat dan? Ja, die steen, dat is het koninkrijk van God. Al die koninkrijken, ook van u. En van die anderen die komen zullen. Die zullen allemaal voorbij gaan. Maar het koninkrijk van God zal blijven. Ja, alles zal vol zijn van dat koninkrijk. Want, dat heeft u ook gezien, koning. Niet alleen dat die steen tegen dat beeld aanbotste. En dat beeld vermorzelde. Maar u heeft ook gezien hoe die steen steeds groter en groter werd. En heel de wereld door die steen werd vervuld. Dat is de droom. Dat is de uitleg. Koninkrijken van u en van andere koning Nebukadnezar gaan voorbij. Daar blijft niets van over. Maar het koninkrijk van de eeuwige God zal zijn tot in eeuwigheid. Dat is de uitleg. En nu denken jullie, maar dominee, het is toch kerstfeest vandaag. En het is wel heel mooi. Maar u begrijpt dat niet zo. Het is toch kerstfeest of niet, kinderen? Ja? Zal ik u wat vertellen? Ja, we gaan nu over kerstfeest spreken. Kijk eens in de kribben. Ja, zeg je, daar ligt een kleinkind. Dat is de Zoon van God. Die mens geworden is. En als ik nou vanmiddag zeg tegen jullie, ja, dat is waar. Maar dat kind is eigenlijk die steen. Die steen die tegen dat beeld van Nebukadnezar, zijn droom, rolde en dat vermorzelde. Die steen is de Heere Jezus Christus. Dus eigenlijk ligt daar met eerbied gesproken in de kribbe een steen. De Heer Jezus is een steen. Maar wat betekent dat dan? Hij is gekomen door om mensen zalig te maken. Ja, en kinderen, dat moeten wij goed onthouden. Zul je goed luisteren? De Heer Jezus is in de wereld gekomen. Hij is Godzoon, hij is mens geworden. God en mens, dat is een wonder. Dat kan niemand begrijpen. Hij had geen vader op aarde, wel in de hemel. En nou kijken we nog één keer naar het beeld en naar die steen. Daniel zag dat die steen van een berg gehouden werd zonder een hand. Nee, de Heer Jezus is wel mens geworden, maar had geen vader zoals jullie die hebben. Zonder een vader toch geboren. God heeft in Maria dat kind verwekt. Daar kwam geen mensenhand aan te pas. Wat een wonder, hè? En nu dit kind, de steen, is gekomen om mensen zalig te maken. Maar ook al zijn vijanden, en dat is heel ernstig wat ik nu zeg, te vermorzelen. Allen die niet van de Heere Jezus houden. Allen die hem niet als koning willen erkennen, die worden vermorzeld. Alle grote koninkrijken, alle vijanden van God. Zullen we dat niet zijn, kinderen? Wij moeten de Heer Jezus boven alles lief hebben. En nu ga ik nog twee dingen zeggen en dat moet je goed onthouden. De Heer Jezus is die steen. Dat vergeten we niet meer, hè? De Heer Jezus is die steen. En die wordt steeds groter en groter. Dus twee dingen moeten wij van die steen onthouden. Hij vermorzelt dat beeld en hij wordt steeds groter. En ik weet dat jullie goed kunnen leren, allemaal. En daarom kun je dat vast wel onthouden. Dat gaan we de volgende keer, als we weer samenkomen als katechisanten, gaan we er verder over spreken. Twee woorden onthoud je nu. En die woorden beginnen allebei met een V. Kijk eens, met een V. Dat is deze letter, hè? Eerste letter van vermorzelen. En de tweede V van vermeerderen. Dus meer, groter maken. Nou, dat zijn twee woorden. Kun je makkelijk onthouden of niet? De Heer Jezus komt om te vermorzelen. Dat vind ik wel heel erg dat ik dat moest zeggen, hoor. Ook heel verdrietig eigenlijk. En te vermeerderen, te vergroten. Nu ja. Eenmaal komt de Heer Jezus terug op de wolken, dat weten jullie wel. En dan worden al zijn vijanden voor eeuwig vermorzeld. Net als dat stof wegblazen door de wind. Naar de eeuwige rampzaligheid. Als vermorzelen. Wegdoen. En het andere vermeerderen. Die steen wordt steeds groter en groter en vervult de hele aarde. Wat is dat wel? Allen die in de Heer Jezus geloven. Die worden bij hem in het lichaam, als het ware, in zijn kerk, in zijn koninkrijk opgenomen. Dat wordt steeds groter. En kinderen, als jullie bekeerd mogen zijn, dan wordt dat koninkrijk nog groter. En ouders, als u bekeerd mag zijn, dan wordt dat koninkrijk steeds groter. Iedere keer als een kind, een man, een vrouw bekeerd wordt, dan groeit het koninkrijk. Dan wordt die steen steeds groter en groter. En straks zal dat koninkrijk overblijven. Alle andere koninkrijken zijn voorbij gegaan, maar het koninkrijk van God, het koninkrijk van Christus, blijft tot in eeuwigheid. Daartoe is de Heer Jezus gekomen, het kind in de kribbe, de man aan het kruis. Die koning die eenmaal komen zal op de wolken, om te verbrijzelen, om te vermeerderen, om zalig te maken en voor eeuwig te verdoen. Kinderen, je zult veel vragen om bekeerd te mogen worden. Dan ben je zo gelukkig. Dan zijn je zonden vergeven. En dan zul je straks met al Gods lieve kinderen daarboven eeuwig gelukkig zijn. In de hemel, met het Lam van God, met al die dieren, al die mensen samen. God eeuwig loven, omdat God goed is voor slechte mensen. Jezus Christus, de steen, de oude Simeon-gemeente, één woord nog voor u, heeft het gezegd wat hier in Daniël 2 staat. Toen hij sprak in de tempel tegenover Maria staande en haar man Jozef, sprak die oude Simeon van Jezus Christus. Deze is gezet tot een val en opstanding. Een steen waarover u valt, of waarvoor u knielt, gezet tot val en opstanding van velen in Israël. En de oud-testamentische dichter heeft het gezongen. De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God. Daar kwam geen hand aan te pas. Ten hoofd des hoeks gelegd. Amen. Zingen wij van deze psalm 118, het 11e vers. De steen, kinderen, dat is Christus. Dat is waar het hele fundament van de kerk op rust. Psalm 118, vers 11.
En dan, na jaren wachten, is het zover. De Heer Jezus wordt geboren in Bethlehems stal. De volgende kinderen vertellen u hoe de Heer ervoor zorgde dat Christus in Bethlehem geboren werd. Het zijn Luc Blankenstein, Tirsa Riesebos, Jorinde Volbert en Elsmarie Dekker.
Gabriel, door God gezonden, spreekt de maagd Maria aan. Wees gegroet, de Heer is met u, wees gezegend in zijn naam. Vrees nu niet, God geeft genade, u wordt moeder van zijn zoon. Jezus zal het kindje heten, erfgenaam van Davids troon.
Hoe zal alles toch gebeuren, alles wat ik heb gehoord? Zie, de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Een andere boodschap klinkt overal rond. Ga, schrijf jullie naam op een blad. De mensen, ze moeten en lopen terstond hun huis uit, hun dorp of hun stad.
Maria en Jozef, ze moeten ook luisteren naar het keizers stem. Ze lopen al vragen te zoeken. De weg op naar Bethlehem. Jozef en Maria beiden moeten nu naar Bethlehem, want ze willen samen luisteren naar het gebod van het keizers stem.
Want de keizer die wil weten hoeveel mensen hij wel heeft. Ieder moet nu naar de plaats toe waar zijn vader heeft geleefd. Eindelijk zijn ze aangekomen, maar ze vinden slechts een stal. 'S Nachts wordt daar Gods zoon geboren, die de redder wezen zal.
We gaan zingen de lofzang van Maria. In vers 3 zingen dan de mannen, vers 6 de vrouwen en vers 7 doen we samen.
Thank you.
Ook de herders en de wijzen hebben van de geboorte van de Heer Jezus gehoord. De volgende kinderen gaan hier iets over vertellen. Het zijn Danique en Jara, die vertellen wat over de herders. En Hans en Else Marie, die vertellen wat over de wijzen. Jullie mogen alle vier naar voren komen.
Toen in de donkere stal de heiland werd geboren, kon je zeker overal die blijde boodschap horen. O nee, het is alleen heel blij verteld aan de arme herders in het veld.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omschenen en zij vreesden met grote vrezen. Maar de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u wedergeboren is te zaligmaken, welke is Christus de Heer in de stad Davids.
Wijzen uit het verre oosten, zien er in de lucht een ster. Zij gaan die geboren koning zoeken, geen reis is hun te ver. Maar die vorst is niet te vinden, ook in de stad Jeruzalem. In het paleis van Herodes heeft men nooit gehoord van hem.
Farizeeën en schriftgeleerden zijn goed in het woord van God bekend. Zij weten waar de Messias wordt geboren. Zij lezen het in het Oude Testament. En ze zeggen tot de wijzen, met een duidelijke stem, in een klein stadje moet u wezen, in een stadje Bethlehem.
We gaan nu zingen de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. En dan gaan bij het eerste vers, dan spelen de meisjes met de fluit mee. En bij het tweede vers gaat Jara met de trompet meespelen.
mijn zoon. Hertevoet ligt in bed. Hij ligt lekker te slapen. Hé, wat hoort hij daar? Wakker worden, mijn zoon. Uit bed komen. Hé, hij ligt nog zo lekker in zijn bed onder zijn buffelhuid. En dan moet hij uit bed komen. Wat is er ook alweer? Oh ja, vandaag ging hij met zijn vader op jacht. Hertevoet komt ons onder zijn buffelhuid vandaan. En loopt zijn wigwam uit. Jullie horen het al, hè? Ik zei al Hertevoet. En de vader, die heet Buffelnek. En zijn moeder van het jongetje, die heet Zilveroog. En dan weten jullie al, dan gaat het over indianen. Dat klopt. Hertevoet loopt zijn tent uit en gooit zich lang uit in de sneeuw. Met zijn blote lichaam. Dan zou je denken, waarom doet hij dat toch? Dat is toch ijskoud? En juist als je dan in de sneeuw gaat liggen en je maakt jezelf heel erg koud, dan gaat er een tinteling in je lichaam, ga je bloed goed stromen en dan krijg je het weer warm. Ze smeren zich goed in en daarna gaan ze samen met elkaar eten. En weet je wat Hertevoet daarna nog even doet? Hij gaat nog even naar zijn moeder toe. Zijn moeder die gaat niet meer eten. Luister, maar waarom? Weet je, zijn moeder die ligt in bed. In bed? Ja. Ze is ziek. Heel erg ziek. Ze ligt al weken op bed en ze hoest elke dag verschrikkelijk en ze is heel benauwd. En daarom gaan vader, Buffelnek en Hertevoet op jacht. Want weet je wat ze gaan doen? Ze gaan een eland schieten. Want van het vers, van het vlees van de eland, dat willen ze aan hun moeder geven, zodat ze weer beter wordt, zodat ze weer sterk wordt. En Hertevoet loopt nog even naar zijn moeder toe. Mam, luister, we gaan een eland voor u vangen hoor. Dan wordt hij vast wel weer beter als u daarvan gegeten hebt. En zo is het dat vader samen met Hertevoet op weg gaat. Op weg om de elanden te gaan vangen. Maar ja, ze zijn niet zomaar bij de elanden, want het heeft heel erg gesneeuwd. En het is daar zelfs min 30, zo koud. En daar lopen ze allebei door de sneeuw. Ze moeten eerst een heel eind lopen voordat ze bij de plek zijn waar de elanden zijn. Ze lopen al een heel eind en Hertevoet denkt, oh, we zijn al zo'n eind gelopen, zijn we er niet nog al een keer? Ja, en vader heeft wel verteld, nee, weet je waar we de elanden kunnen vinden? Dat is bij de waterval. En begrijpen jullie wel, hè? De waterval, dat bevriest niet zo snel. Daar is nog water en daar kunnen de dieren dan ook naartoe om hun water te drinken. En ja, nu hebben ze al zo lang een ruis achter de rug en ze horen de waterval nog steeds niet. Zal die waterval misschien bevroren zijn? Zo lopen ze daar en denken ze, hoe, als die maar niet bevroren is, dan kunnen we ook geen herten vangen, want dan zijn de dieren er niet. En zo lopen ze daar allebei met de vuurstok. En als ze nog verder komen, dan horen ze het wel. Het geruis van de waterval. En gelukkig, de waterval is nog open. Het water stroomt nog. Nou, als ze dan bij de waterval gekomen zijn, dan zijn er allerlei dieren, vogels en er zijn nog bevers aan het zwemmen en nog andere dieren, maar ze zien geen herten. En jullie weten, ik heb net gezegd, het was heel koud, hè. Weet je wat ze deden? Ze gingen een hele grote kuil graven en dan gingen ze inzitten, deden ze de buffelhuiden over zich heen en dan pakten ze zich in en weet je wat ze daarna deden? Gooiden ze zo al die sneeuw weer over zich heen. We denken, waarom doen ze dat? Nou, als je in die sneeuw ligt, dan bevries je niet. Ze maakten eigenlijk een soort hut in de sneeuw. En jullie weten het zelf al, hè? Van de Eskimo's, die doen het ook, hè? En zoiets maakten zij ook nadat ze in de sneeuw zaten met z'n tweeën. En ze maken een kijkgat om te kijken of daar de elanden aankwamen. En zo zitten ze daar een poos te wachten en het duurt maar. En even later, dan komen daar een paar edelherten het bos uit. En Hertevoet zegt tegen zijn vader, die kunnen we toch ook al vangen, papa? Dat kan toch ook wel? Nee, zegt vader, we moeten elanden hebben. Er zijn vele mooiere beesten en er hebben veel meer vlees van. En Hertevoet zit daar maar ongeduldig en het duurt allemaal zo lang. Komen de elanden wel? En na lang wachten, horen ze een heel kletter en gekraak. Wat is dat? Ja, die elanden hebben van die grote hoorns. Dat weten jullie wel, hè? En die komen de bossen uit. En dan nemen ze alles wat ze tegenkomen. Dan lopen ze gewoon door. En dan nemen ze zo de takken dat alles aan de kant gaat. En dat lawaai horen ze. En ja hoor, in de verte daar komt toch een eland aan. Zou niet schieten, zegt Hertevoet tegen zijn vader. Nee, deze niet, zegt vader, dit is een oude. Die moeten we niet hebben, want het vlees is niet lekker van. We moeten een jonge, gezonde eland hebben. En Hertevoet nog steeds wachten. Ja, zegt zijn vader, moet jij echt leren hoor, geduld hebben. En zo zitten ze, en even later komt daar een jonge eland uit het bos. Pap, moet ik schieten, schieten? Nee, nog niet, even wachten tot hij dichterbij komt. En ja, even later, vuur! Zegt vader, en ze schieten, en de eland die valt neer. Samen pakken ze de eland op en gooien ze hem op de slee. En gaan ze op weg naar huis, terug door de sneeuw naar moeder toe. Het is weer een hele lange rit naar huis toe. Maar ja, nu zijn ze blij, want ze hebben een eland gevangen. En die is van moeder. En hoopt moeder spoediger beter te worden. En als ze dan thuis komen, dan loopt Hertevoet heel blij de tent binnen. Zegt hij, mam, mam, luister. En als hij dan de tent open doet, dan schrikt hij zich. Een hoedje. Want wie is daar? Er zit een medicijnman bij zijn moeder. En als de medicijnman er is, dan betekent niet veel goeds. Want weet je wat er gebeurde? Zieke mensen en hele oude mensen, die moesten naar de kloof toe. En dan werden ze naartoe gebracht tot de grijze beer kwam. En dan liep het niet goed af met diegene, want dan vonden de beren hem wel. En dat gebeurde dus met hele zieke en oude mensen. En als de medicijn dan, man dan kwam en die zei dat moeder te ziek was, dan werd ze weggebracht. Oh, en daar zit Hertevoet. Zou moeder weggebracht worden daar naartoe? En zijn buurvrouw Pauwenveer, die pakt hem bij zijn arm en neemt hem mee. Jongen, daar moet je niet bij zijn. Kom, je gaat hier naartoe. Hij moet wachten en hij mag niet naar de tent terug. En dan moet je weten dat de grijze beren, dat waren de goden. Dat was de god van de Indianen, die aanbidden hun. Grijze beer was heel belangrijk voor hen. Die oude mensen, die zieke mensen, was een soort offer als ze die dan daar naartoe brachten. Klopt natuurlijk niks van, dat weten jullie ook wel, maar zo geloven die mensen dat. En ja, zo zit Hertevoet daar in die tent te wachten. En als hij s'avonds zit, dan zeggen ze, goed, je mag nou weer terug naar de tent. En als hij terug naar de tent van zijn moeder gaat, en hij doet de tent open, is moeder niet meer. Ze hebben haar weggebracht naar de grijze beer. Oh, Hertevoet is er verdrietig van. Zijn moeder is weg, ze hebben haar weggebracht. En nu naar de kloof tussen de rotsen. Oh, zijn arme moeder en hij huilt. En zijn vader, Buff en ik, die zitten ook al verdrietig met zijn handen voor zijn ogen. Hadden ze net zo mooi het gevangen. En dan is moeder nu weg. Weggebracht. En als hij daar zo in bed ligt, dan gaat hij een plan maken. Hij maakt het plan. En hij denkt, ik ga naar moeder toe. Ik kan haar daar niet alleen laten. Dat doe ik niet. En als hij dan in bed ligt, dan hoort hij zijn vader nog huilen en zuchten. Hij denkt, ik moet wachten. Ik moet wachten tot papa slaapt. En als hij dan even later de rustige ademhaling van zijn vader hoort, dat hij slaapt, dan gaat hij op weg. Hij gaat zijn wigwam uit. Loopt door de sneeuw naar de kloof. Oh, wat zal de medicijnman wel zeggen als hij nu de kloof naar de kloof toe gaat? Oh, dat mag niet. Ze mogen hier niet heen. Er mag niemand komen, alleen de helpers die de mensen wegbrengen. Oh, en als hij daar dan loopt tussen de kloof, ja, dan zit hij daar een bult. En hij gaat naar die bult toe en onder die sneeuw, daar ligt zijn moeder. En hij tikt zijn moeder zo op het gezicht. Mam, wakker worden. En dan zegt zijn moeder, oh, Hertevoet, zijn moeder leeft gelukkig nog. Gelukkig, de grijze beer heeft zijn moeder nog niet gevonden. En doet hij hetzelfde wat hij die dag al eerder heeft gedaan. Hij graaft weer een gat in de sneeuw. Een kuil. En hij gaat, legt zijn moeder daarin en gaat er zelf weer bij in liggen en gooit de sneeuw weer over zich heen, zodat ze warm blijven. En zo liggen ze daar met z'n tweeën tegen elkaar aan in de sneeuw. Ondertussen vallen ze in slaap. De tijd gaat verder. En even later schrikt Hertevoet wakker. Hij hoort geluid. Wat is dat voor geluid? Zou de grijze beer eraan komen? Om? Nee, toch? Hij kijkt door het kijkgat dat hij gemaakt heeft. Er komt een hond. Er loopt een hond in en die blaft. En die rent van de bult, rent hij weer terug naar het bos. En hij rent heel de tijd heen en weer. Oh, wat is dit? En dan kijkt hij er goed uit. Oh, het komen daar uit het bos. Er komen bleek gezicht uit het bos. Twee mannen met een blanke huid. Oh, en de bleek gezicht. Wat zullen die gaan doen? Hij blijft rustig liggen. Zullen ze hem vinden? Die bleke gezichten, die lopen naar die bult heen en die zien dat waar die hond naartoe blaft. En ze gaan eens kijken en ze graven de sneeuw aan de kant. En dan zegt ze, dat is een jongen. Er ligt een jongen onder de sneeuw. En dan halen ze de jongen er dan eruit. En dan graven ze nog verder. En er ligt ook nog een vrouw. Dat is mijn moeder, zegt Gert de Voet. Ach toch, jongen, wat is er? En weet je, ze doet, ze pakken zijn moeder op en ze leggen haar op de slee. En hij vertelt, mijn moeder is ziek. En dan zeggen de bleekgezichten tegen hem. En dan weten jullie wel, dat zijn blanke mensen. Dat zijn zendelingen die hun tegenkomen. Die werken daar zo. Om het woord van de Heer te vertellen. En om die mensen te helpen. En nu leggen ze de moeder van Hertevoet leggen ze op de slee. En Hertevoet mag ook mee. En daar gaan ze op weg. Een hele lange reis maken. En Hertevoet loopt achter de mensen en achter de slee aan. En hij is een beetje bang en hij denkt, ja, wat zullen ze met mijn moeder gaan doen, die bleekgezichten? Komt het nu wel goed met mijn moeder? Konden we niet beter nog in die hoop sneeuw liggen bij die grijze beer? Wat zou erger zijn? Naar de bleekgezichten of de grijze beer? Hij weet het niet. En als ze dan op weg gaan, zegt ze, begint die blanke man te praten en hij zegt, we gaan jouw moeder helpen. En dan hopen we met de hulp van onze God dat ze weer beter zal worden. Oh, denkt Hertevoet, hun God, dat is toch de zwarte draak? Van de bleek is een zwarte draak. Dat was een zwarte monster. En die had van die oranje ogen. En er kwam heel veel lawaai uit. En die ging altijd heen en weer. Van de bergen naar de zee. En die reed elke dag heen en weer. Ze zijn er allemaal heel bang voor. En weet je wat de medicijnman had gezegd? In die zwarte draak, daar stoppen ze mensen in. In zijn staart. Want die had ook een hele lange staart, die zwarte draak. Oh, en hij denkt, oh, we moeten daar al straks naartoe. Daar lopen ze. En als we dan de berg over zijn en weer naar beneden gaan, dan schrikt hij verschrikkelijk. Want dan ziet hij de zwarte draak. Dat is echt, hij gaat heen en weer. En hij hoort allemaal lawaai en heel veel geluid. Dan zullen ze denken, die bleekgezichten, zien die dan geen zwarte draak? Nee, die zien helemaal geen zwarte draak. Weet je wat hun zien? Die zien een trein heen en weer gaan. En de Indianen dachten, die trein, dat is een heel raar ding, dat is een monster. Maar wij weten dat dat niet zo is, hè? Dat was de trein. En die zien niks. Die kijken alleen naar die trein en die zeggen tegen elkaar, nou, die trein is ook wel een beetje laat. Meer niet. En Hertevoet loopt erachter en hij is bang voor die trein. Hij denkt, heb je nog nooit gezien? Hij vindt het een heel eng ding. En zo lopen ze verder. Na een hele lange reis komen ze aan bij het kamp van de zendelingen. En bij dat kamp, dan zien we een hele grote, ziet Hertevoet hele grote witte gebouwen. En hij denkt, wat een rare wigwams zijn dat. Want hun zijn natuurlijk tenten gewend. En nu zit hij allemaal van die vierkante blokjes, zit hij daar zo op een rij staan. Hij laat alles zich maar over zich heen komen en hij gaat maar mee naar binnen als mama maar beter wordt. En dan wordt hij met een vrouw meegenomen. Die mevrouw die zegt tegen hem, kom maar mee. En die mevrouw die legt hem in bed. Ze zegt, ga jij maar lekker slapen hier zo. Dat is een raar bed. Er staat een poten en een laken over zich heen en daarna nog een deken over zich heen. Hij is helemaal niet gewend, want normaal ligt hij onder buffelhuiden. En zijn moeder die moet per se in een andere wigwam, in een andere kamer. En hij zegt, ik wil bij mijn moeder blijven. Nee, zegt hij met vrouw, dat kan niet. Jouw moeder moet heel erg veel rusten, dat ze weer beter kan worden. Oh, en Hertevoet denkt, ik wil bij mijn moeder blijven. Nee, zegt hij, mevrouw, ga jij maar slapen in deze kamer. En jouw moeder gaat in de andere kamer. En dan gaat Hertevoet slapen. En dan de volgende morgen gebeurt er heel iets raars. Hij ligt in bed en dan komt er zomaar een dokter bij hem, een man. Weet je wat hij doet? Die tikt eens op zijn gezicht. En die voelt eens aan zijn pols. En hij kijkt eens in zijn mond. Ik denk, wat een rare meneer. Die meneer zegt tegen hem, jongen, met jou is er niks aan de hand. Je bent zo gezond als een vis. Je gaat lekker slapen en dan ben je morgen, ben jij weer helemaal beter en dan voel jij je weer helemaal goed. Hertevoet valt weer in slaap. Want hij is zo moe van die dubbele reis. Eerst met zijn vader op jacht en toen daarna die hele lange reis gemaakt naar het kamp van de bleekgezichten. En als hij de volgende dag wakker wordt, dan is het ook echt zo. Hij voelt zich een stuk beter en gaat uit bed. En dan gaat hij naar die mevrouw toe en dan vraagt hij, mevrouw, waar is mama dan? Waar is mijn moeder? Want hij is nog steeds bang dat ze weggebracht wordt naar die zwarte draak. Nee, en dan vraagt hij wel, is mama weg? Is mama hier nog wel? Ja, zegt hij, mevrouw, je mama is hier nog wel, hoor. Ze ligt daar en ze is al een stuk beter. Ze hoest al lang niet meer zoveel. Ze is al veel rustiger. Je mag al heel even om het hoekje kijken. Dan gaat hij te voet, doet de deur open en hij kijkt dan om het hoekje. En ja, zijn moeder die ligt daar een stuk rustiger. En zo gaan er een paar dagen voorbij en elke dag wordt zijn moeder weer beter. Elke dag knapt ze weer een stukje op. En even na een aantal dagen later zit hij ook met zijn moeder aan het praten. En dan zegt zijn moeder ook wel, weet je, lieve jongen, weet je wat de mensen gedaan hebben? Ze hebben mensen gestuurd naar het kamp van papa. En ze hebben gevraagd of Buffelnek bij ons wil komen. En we hopen dat hij dat gaat doen. En weet je wat Hertevoet gaat doen? Hertevoet gaat elke dag, gaat Hertevoet op de uitkijk staan om te kijken of zijn vader al aankomt. Hij loopt een stuk het bos in en dan kan hij, als hij dan de heuvel opklimt, kan hij heel ver kijken om te kijken of zijn vader al aankomt. En iedere dag gaat hij weer heen en weer. Iedere dag loopt hij weer naartoe. En daar op een dag, ja, dan zit je daar in de verte en in de jaan. Lopen, maar hij werd nu zijn vaders. En zijn vader en hij hadden altijd een geluid afgesproken. En dan hoort dat geluid. En hij ziet die man daar in de verte opkijken. En die maakt het geluid terug. En hij maakt weer het geluid. Oh, en dan ziet hij die man die daar in de verte loopt nog harder lopen. En hij gaat die man in. Hij gaat ook naar die man toe en even later. Zijn vader en zoon weer bij elkaar. Zegt, papa, kom maar mee. Mama is weer beter. Kom dan mee, pap. En hij neemt zijn vader mee. En hij weet precies de weg hoe hij naar het kamp moet komen. Maar hoe dichter we bij het kamp komen, hoe zachter papa gaat lopen. Pap, waarom loopt hij nou niet door? Buffelnek, wat is er? Is het geen val? Vraagt vader. Breng ons dan niet weg? Gebeurt er niets met ons? Nee, zegt Hertevoet. Het zijn hele aardige mensen. Ze hebben heel goed voor mama gezorgd. En mama is weer beter. En als Buffelnek dan steeds dichter bij het kamp loopt, dan zit hij daar in de verte. Dan ziet hij daar zijn vrouw lopen. En dan loopt hij wel een stukje sneller. En even later is het gezinnetje weer compleet. En zijn ze weer met z'n drieën bij elkaar. En vader is ook al een paar dagen bij de bleekgezichten. En dan gaan de bleekgezichten een feest vieren. Een raar feest. Vinden de Indianen. Luister maar. Ze zitten daar bij elkaar op allemaal banken. En de witte mevrouw, die brengt toch lekkere dingen rond. Ze gaan ook eten met elkaar. En Buffelnek vindt dat eten helemaal niet lekker. Geef hem maar gewoon vlees wat hij normaal altijd eet. En hij vindt het een beetje spannend allemaal. En dan gaan ze zingen met elkaar. En dan gaan ze zingen over een kindje wat lang verwacht is. En wat geboren is in de stille nacht. En dan, na het zingen, gaat die bleekgezicht vertellen over dat kindje. Het kindje werd geboren in een stal en werd gewikkeld in doeken en op stro gelegd. Het was een arm kindje. Dat snapt Buffelnek wel, want een kindje dat in een stal geboren is, dat is een arm kindje. En misschien zou het een indianenkindje geweest zijn. Wat voor kindje zou het geweest zijn? En er gebeuren allemaal rare vreemde dingen rondom dat kindje. Engelen die zongen. En wijze mannen uit het oosten, die zagen een ster. Die hen naar dat kindje leidde. En ze brachten dat kindje goud. Dat weten jullie allemaal wel, hè? Dat zijn natuurlijk de wijzen, hè? Waar het over gaat in het verhaal. Maar het is geen indianenkindje. Dat begrijpt Buffelnek wel. Dat klopt niet. En het kindje is ook geen kindje van de bleekgezichten. Nee, dat klopt ook niet. Weet je wat het kindje was? Het kindje, dat weten jullie allemaal wel, hè? Of niet? Wie was dat kindje? Was het kindje was de zoon van God, hè, waar het verhaal over gaat. De zoon van God, de koning van het heelal. En dan snapt Buffelnek er helemaal niets meer van. Want dat is raar. Een koningszoon? Die hoort toch niet in de stal, of wel? En dan gaat het bleekgezicht verder vertellen. En die zegt dat de Heere de God van toorn was tegen het kwaad. En hij vertelt, wie kwaad doet, die krijgt straf. En dat weet Buffelnek ook, dat begrijpt hij wel. Dat zegt de medicijnman ook altijd. Wie kwaad is, krijgt straf en die gaat naar de grijze beer toe. En dan zegt die man, die straf is zo zwaar dat de mensen, als ze haar dragen moesten, altijd ongelukkig zouden zijn. En verloren zouden gaan. En dat begrijpt Buffelnek ook. Als je naar de grote beer wordt verwezen, dan ben je ook verloren voor altijd. Maar, zegt die man dan, er is een God vol liefde voor zijn kinderen. En hij wil niet dat zijn volk verloren gaat. Hij wil dat zijn volk behouden wordt. Daarom heeft hij zijn zoon een arm kindje laten worden, om de straf te dragen die de mensen niet konden dragen. Nu spert Buffelnek zijn ogen open. Dat is wonderlijk dat gebeurd is. Dat kindje heeft de straf gedragen om te sterven aan het kruis. En Buffelnek kijkt zijn vrouw eens aan. En hij kijkt, dat kan toch niet? Gestorven aan het kruis. Laat God onze eigen zoon sterven aan het kruis voor boze mensen? Ja, zegt. Ja, dat is wel zo. Luister maar. En dan vertelt de bleke gezicht verder over de zoon van God die is opgestaan uit de doden en nu weer in de hemel is bij zijn vader. En dat hij ieder die naar hem vraagt en in hem gelooft met een waar geloof de straf kwijt zal schelden. En dan uiteindelijk heel gelukkig zal maken. En dat geldt voor iedereen, voor de roodhuiden, maar ook voor de bleekgezichten. Dat weten jullie ook, hè? Dat geldt ook voor ons, hè? Voor ons allemaal. Als jullie naar de Heere vragen, met een oprecht hart, als jullie berouw hebben over je zonden, jongens, wat ik nu vertel is misschien nog veel belangrijker dan wat je net gehoord hebt. In het verhaal. Want als je de Heer wil leren kennen, moet je veel naar hem vragen en zoeken. En dan moet je oprecht berouw krijgen over zijn zonden. Dat hoor je toch elke zondag in de kerk van de dominee. Dat hoor je toch ook op school als de juffer het verhaal vertellen. Onthoud dat goed. Dat is het allerbelangrijkste. En jullie hebben nu ook gehoord dat dit verhaal niet alleen was voor de christelijke mensen, maar dat het verhaal ook verteld moet worden aan de heidenen. Zoals ook in dit verhaal gebeurt. En luister maar verder. Een week later, nadat Buffelnek bij de bleekgezichten is gekomen, dan gaan ze met elkaar weer over hebben om terug te gaan naar de stam. Willen ze dat wel? Zullen ze terug naar de stam? Wat zal er gebeuren als ze teruggaan? Want ja, die medicijnman, die zal wel boos worden. Want weet je, eerst was Zilveroog, die mocht niet weg bij de grijze beer. Want Zilveroog, die moest daar naartoe en die moest daar blijven. En die is er weggehaald. Daarnaast was Hertevoet, die zo naar de kloof was gegaan, wat die mocht. En vader was nog weggegaan bij de stam. Wat denken jullie? Zullen ze wel teruggaan naar die stam toe? Zouden ze dat wel doen? Is dat wel verstandig? En zo zitten ze bij elkaar erover te hebben. En na een aantal dagen beslissen ze toch om terug te gaan. Terug te gaan naar de stam. En weet je waarom? Weet je waarom ze terug willen, jongens en meisjes? Buffelnek, die wil terug naar zijn stam terug. Om te gaan vertellen over dat kindje wat geboren is in de stal. En zo gaan ze op weg. Ze bedanken nog de witte mensen. En de witte mensen zeggen ook tegen hen: als jullie weer zieke mensen hebben of als er wat aan de hand is, mogen jullie wel bij ons terugkomen. En ze bedanken ook het allermeest voor de blijde boodschap die ze gehoord hebben. En de blijde boodschap die ze nu gaan vertellen aan hun eigen stam. We gaan met elkaar zingen Psalm 93, vers 4.
En als laatste willen Nina en Alina jullie nog een gedicht voordragen.
Vandaag hoorden wij van de Heere Jezus, die als een kind op aarde kwam, die de zonde en de straffen van zijn kinderen op zich nam.
Laten wij dan altijd vragen, telkens weer en elke dag, Heere, wil een hart mij geven dat u werkelijk dienen mag. Die de Heere lief mag hebben, is gelukkig voor de tijd, ja, die mag ook eenmaal zingen tot Gods eer en eeuwigheid.
Dan zijn we nagenoeg aan het einde van deze middag gekomen. Voordat we de diaken nog in de gelegenheid stellen om de kinderen die het op prijs stellen een boekje te laten uitkiezen. Voordat we nog samen ook zingen en andere zaken die op uw liturgie vermeld staan zullen afhandelen, willen we nu eerst nog samen eindigen. Wil ik nu vast bedanken u voor uw aanwezigheid, ouders, grootouders, overige belangstellende kinderen. Juffrouw, ze waren tamelijk rustig. Hè? Af en toe wel eens wat omkijken. Maar ik vrees dat dat mijn kleinkinderen waren. Nou ja, goed. Maar voor het overige is het keurig gegaan, of niet? Mooi verhaal gehoord. Maar het belangrijkste, hè, wat we ook van de twee laatste kinderen hoorden, moeten we wel onthouden natuurlijk, want daarvoor zijn we hier samengekomen. Hè, jongens? Bedankt ook de juffrouw. De naam staat nu vermeld op de liturgie, dus ik kan het niet meer fout zeggen, maar ik zeg het niet, we weten toch al wie je bent. Hartelijk dank. Laten we nu samen, voordat we overal tot de afwikkeling van dit programma nog eindigen. Heren, we mogen ook aan het einde van deze middag bijna gekomen, althans, voor zover het deze samenkomst betreft, nog uw naam erkennen dat we hier nog mogen zijn. Het lijkt zo heel gewoon ook voor de grootouders die dit al zoveel jaren hebben gehoord. En misschien ook wel hebben gezegd, och, dat was nou in mijn jonge jaren ook al zo, wat is er toch weinig veranderd. Heren, dat we juist daarom ook wel heel verheugd mogen zijn, want er verandert zoveel. En de meeste veranderingen zijn geen verbeteringen. En het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar toch heeft het grote waarde, want het wordt dan toch maar gezegd. En uw naam is toch genoemd. De noodzaak van u te kennen is toch ook vanmiddag heel nadrukkelijk naar voren gekomen. Uit de mond van kinderen, in een vertelling uit uw eigen woord en getuigenis. En heren, dat geldt voor ons allen, dat we toch eens ernstig zullen nemen. U legt zoveel aan ons ten koste. Maar bij ons is het altijd vele vonden gevonden om er onderuit te komen. Maar één woord ook vanmiddag maar. Wat nou eens gaat wegen op ons hart. Dat we u de heren moeten kennen, liefhebben, boven alles. Zo'n eenvoudig zinnetje. Maar dat is nu precies onze nood. Daar hebben we geen zin aan. En een eigen godsdienst. We willen een eigen weg. Maar ten diepste openbaren wij in alles, we zijn van u niet gediend. En dat is het smartelijke. Maar juist dan, als ze zeggen, ook als ouders, grootouders, nog ieder jaar hier, zoals vroeger ook, nog steeds, dan is dat een blijk van uw trouw tegenover onze ontrouw, onbekeerlijkheid en hardheid. En dat hij nog doorgaat, ook in deze vorm, tot ons te spreken. Heere, één woord maar, zegt daar die hoofdman, één woord maar. En mijn knecht zal genezen, één woord uit een kindermond, één woord. Het mag kracht doen en we worden verlost van die duivel van binnen, die wij allen omdragen, waar wij toch kinderen des Satans zijn geworden in onze diepe val. Heere, een noodzakelijke overgang. Wil het ons opbinden. Dat moet gebeuren, want de steen, die eenmaal in de volheid des tijds met eerbied gesproken de wereldgeschiedenis kwam binnenrollen, door uw eigen hand afgehouden, die steen wordt steeds groter en komt ook steeds dichterbij. Het uur van de wederkomst van Christus op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. De steen komt al dichter en dichterbij. Heren, en dat het onze zaak zal zijn, niet door die steen eenmaal vermorzeld te worden, bind ze aan handen en voeten en werpt ze in de buitenste duisternis. Want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Al dichter en dichter geeft dat we niet eenmaal door die steen vermorzeld zullen worden, maar dat deze steen mag worden een rots om in te wonen. Rots der eeuwen. Om in die kloof geborgen te zijn. In die dierbare Christus, in de gemeenschap met zijn persoon, voor uw eeuwige toorn en gramschap bewaard, om in uw liefde en gemeenschap te mogen delen. Heere, doe daartoe nog kracht op onze ziel en zegen nog ook de woorden van deze middag, omdat we ze nooit meer kwijt mogen raken. Al wat u aan ons ten koste hebt gelegd. We zijn op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. En moeten alles verantwoorden wat we gezegd en wat we gehoord hebben, in en buiten de kerk. Heer, in dit alles mogen we u danken. Want u heeft toch weer die zorg aan ons ten koste willen leggen. Onder betoond te zijn een God niet van verre, van nabij en goed. De verkondiging van uw woord en getuigenis. Het is niet naar de mens, maar het is wel voor de mens. Dat we dat onderscheid eens mogen leren. Heere, wilt u nu met ons zijn als we zo aanstonds deze kerk weer verlaten? En ieder op weg naar zijn of haar huis, de plaats van onze inwoning. Wilt u ons bewaren en sparen op de weg, maar veel belangrijker nog, wilt u ons sparen en bewaren in het bloed van Christus. Want dat alleen, Heere, geeft echte uitkomst. Want dat we weer thuis mogen komen, dat is goed. En dat we oud mogen worden, dat is goed. Maar we moeten toch een keertje dit leven verlaten. En is het dan goed? Is het dan goed? Heere, die vraag mag ons nooit meer loslaten. Bewaar dan en spaar dan nog. Gebied nog uw zegen en bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar boven alles en voor alles, voor een onverzoende en onverwachte Godsontmoeting, om Jezus wil. Amen. Wat mij betreft wens ik u nu reeds wel thuis en voortschrijd ik nu het woord aan de broeders diakenen in ons midden.